Ik heb eerst een paar mededelingen in verband met het huisbezoek dat deze week zal worden gehouden. Zo de heren wil, dinsdagavond bij J.C. Oorbeek en G. But in Dirksland. En woensdagavond bij A. Mans en mejuffrouw Bot in Melissant. En ook op woensdagavond bij M. den Boer en A. den Boer in Herkingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 93ste psalm, het eerste en het vierde vers. Lezing is uit het 12e hoofdstuk van Exodus. We beginnen bij vers 15 en lezen tot en met vers 28. Exodus 12, vers 15 tot en met 28. En na de schriftlezing zingen we het vierde van Psalm 103. Psalm 103, vers 4. Exodus 12, vers 15 en volgende. Zeven dagen zult gijlieden ongezuurde broden eten, maar aan de eerste dag zult gij het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen, want wie het gedecemde eet, van de eerste dag af tot op de zevende dag, diezelfde ziel zal uitgeroeid worden uit Israël. En op de eerste dag zal er een heilige verzameling zijn. Ook zult gij een heilige verzameling hebben op de zevende dag. Er zal geen werk op die dag gedaan worden, maar wat van een iedere ziel gegeten zal worden, dat alleen mag van u lieden toegemaakt worden. Zo onderhoud dan de ongezuurde broden, terwijl ik evenaan dezelfde dag u lieder heren uit Egypte geleid zal hebben. Daarom zult gij deze dag houden onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. In de eerste maand, aan de 14e dag der maand, in de avond, zult gij ongezuurde broden eten, tot de 21ste dag der maand, in de avond. dat er 7 dagen lang geen zuurdecem in uw huizen gevonden worden. Want al wie het gedecemde eten zal, die ziel zal uit de vergadering van Israël uitgeroeid worden. Hij zei, een vreemdeling of een ingeborene des lands. Gij zult niets eten dat gedecemd is. In al uw woningen zult gij ongezuurde broden eten. Mozes dan riep al de oudsten van Israël en zeide tot hen, leest uit en neemt u lammeren voor uw huisgezinnen en slacht het Pascha. Neemt dan een bundelke hyssop en doopt het in het bloed dat in een bekken zal wezen en strijkt aan de bovendorpel en aan de beide zijposten van dat bloed het welk in het bekken zijn zal. Doch u aangaande, niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen, want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaren te slaan. Doch wanneer hij het bloed zien zal aan de bovendorpel en aan de 2 zijposten, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Onderhoud dan deze zaak tot een inzetting voor u en voor uw kinderen tot in eeuwigheid. En het zal geschieden als gij in dat land komt dat u de Heere geven zal, gelijk hij gesproken heeft, zo zult gij deze dienst onderhouden. En het zal geschieden wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen, wat hebt ge daar voor een dienst? Zo zult gij zeggen, dit is de Heere een paasoffer, die voor de huizen der kinderen Israëls voorbij ging in Egypte, toen hij de Egyptenaars sloeg en onze huizen bevrijdde. Toen boog zich het volk en neigde zich, en de kinderen Israëls gingen en deden het, gelijk als de Heere Mozes en Aaron geboden had, alzo deden zij. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan een ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst voor deze bediening van het woord is uit Exodus 12, het eerste gedeelte van vers 15. Exodus 12, vers 15. Deze woorden: 7 dagen zult gijlieden ongezuurde broden eten. Wij willen over de bediening van Gods woord eerst Gods zegen bidden. O Heer, het is op deze zondag alweer de 2e maal dat wij mogen samenkomen rondom uw woord. En gij hebt al ons andermaal de gelegenheid geschonken om te horen wat tot onze vrede dient. Want dat is het, Heere, wat uw woord ons verkondigt. Uw woord is de vredeboodschap. Uw woord is het evangelie, de blijde boodschap. Een woord van genade. Een woord dat spreekt van verlossing en van vergeving en van verzoening. Dat is niet wat zondaren verdienen te horen. O Heere, als zondaren en als ook wij zouden krijgen wat we verdienen, en als tot ons gesproken zou worden een boodschap die we waard zijn, een boodschap die we op grond van onze zonde verdiend hebben, dan kan dat nooit een blijde boodschap zijn, dan kan dat nooit een evangelie zijn. Wat we verdienen te horen, Heere, is dat gij tot ons zoudt zeggen: ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Want wij hebben het zo vaak tot u gezegd, misschien nog nooit uitgesproken, maar dan toch wel met onze houding en met onze daden het gezegd: Heere, wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Dat hebben we meerdere malen betuigd. Dat is onze levenshouding, zeker zolang we nog in onze zonde voortleven. Zeker zolang we nog gebonden aan de zonde, dienstknechten, slaven van de zonde zijn, die steeds weer doen datgene wat u tot toorn verwekt. En als gij zoudt handelen met ons naar wat wij verdiend hebben, Heere, dan zoudt u ons overeenkomstig ons eigen getuigenis, onze eigen uitspraak, ook geen plaats meer kunnen gunnen in uw nabijheid. Niet meer een plaats kunnen geven onder de verkondiging van uw woord. Ach Heere, dan zou ons lot beslist zijn, dan zou onze toekomst vaststaan, dan zou een eeuwig verderf over ons komen en er zou voor ons nooit meer een woord van genade en van behoud zijn. We zouden nooit meer kunnen horen de lieflijke stem van het evangelie. Nooit meer zou het tot ons gezegd worden: wend u tot mij en word behouden, alle gij einde der aarde. De zaligmaker zegt die dingen immers niet tot degene die verloren zijn. Nooit zullen zij horen. De nodigende lokstem van het evangelie komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En hoe vermoeid en belast de verlorenen in de buitenste duisternis ook zijn, nooit mogen zij meer een gelegenheid ontvangen om te komen en rust te vinden voor hun zielen. En Heere, dat zouden wij verdiend hebben. Dat lot hebben wij ook ons waardig gemaakt. En nochtans, we zijn nog in het heden der genade. Vele van onze medemensen zijn al gegaan de weg van alle vlees. Velen die wij gekend hebben. Velen uit onze kring. En dat geldt zeker voor degenen die in ons midden al tot de ouderen behoren. Velen zijn er al niet meer. Die plaats is leeg. En hoeveel van diegenen wier plaats nu leeg is, zijn heen gegaan, niet alleen door de poorten des doods, maar ook door de poorten van de eeuwige dood. En zij horen vandaag geen evangelie meer, maar wij nog wel. En voor ons is er nog de deur der genade die open staat, die nog niet in het slot geworpen is, al hebben wij ons leven lang niet naar u gevraagd, en al is ons leven lang onze godsdienst alleen maar vorm geweest, dan nog is er vandaag de boodschap: wend u tot mij en word behouden. O alle gij eenden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Heere, laat dat dan diepe indruk op ons mogen maken, dat gij in uw langmoedigheid ons nog spaart en draagt. En dat ondanks onbekeerlijkheid en boosheid in ons hart er toch nog genade van uw kant is. Heere, laat deze gelegenheid dan niet ongebruikt passeren, maar wil ons allen doordringen van de ernst van deze zaken, opdat wij ons mogen haasten om onze levenswil, als we nog nooit haast gekregen hebben. Opdat we het mogen leren, Heere, om ons tot u te wenden en de zuurdecem uit te zuiveren en ongezuurde broden te eten. Geef ons genade, o God, om ons van de zonde af te keren en in de weg van waarachtige bekering tot u te wenden en u aan te lopen en u nodig te hebben en u niet los te laten voordat we dat weten, dat gij ons leven verlost van het verderf en het kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Heere, schenk ons dat heil, schenk ons die weldaan. En wil gij zo in ons midden nog wonderen van genade doen, door te bekeren wat onbekeerd is. Maar Heere, ook uw volk en kinderen hebben het nodig dat gij hen onderwijs geeft. Bijzonder ook op een zondag als deze. Uw volk was in dit morgenuur genodigd om aan de tafel des Heeren aan te zitten. En ze hebben mogen zien, Heere, iets van dat wondere mysterie van die zelfopofferende liefde van de Heere Jezus Christus, die zijn lichaam heeft laten verbreken. Iets gezien van dat lam dat zich gegeven heeft tot een rantsoen, tot een offer voor de zonde van zijn volk. Dat lam dat in de vlammen van de toorn en van de verbolgenheid des Heeren gestorven is. Een lam dat de toorn Gods heeft gedragen. Heere, wat een wonder dat de zaligmaker dat alles heeft willen doen. Wat een wonder van eeuwige ontferming dat hij zichzelf ervoor over gehad heeft om op deze wijze een volk te bevrijden uit de machten der zonde en hen vrij te kopen en tot zijn eigendom te maken. Wat een wonder van onbegrijpelijke zondaarsliefde. Wat een wonder, Heere, vooral als we bedenken dat niemand van al uw kinderen het waard was dat gij naar hen zoudt omzien. Want door de gruwelijkheid van hun zonde hadden ze zich het waardig gemaakt dat u voor altijd hen zou verstoten. En door diezelfde gruwelijke zonde is dat lijden van Christus zo diep en bitter geweest. Heere, geef dat uw kinderen daar iets van mogen verstaan, ook in dit avonduur. En dat het zien van dit wonder en het aanschouwen van deze genade en het proeven en smaken van uw goede tierenheid hen ook tot een hartelijke bereidheid mag brengen, Heere, om nu voortaan voor u te leven en om te wandelen in de weg van uw inzettingen, om u de Heere te dienen en te vrezen, om ongezuurde broden te eten. O Heere, laat dat inderdaad ook gevonden worden in het hart van uw kinderen, die begeert om gehoorzaam te zijn aan dat voorschrift en om zo te wandelen waardiglijk het evangelie van Christus waarmee zij geroepen zijn. Heere, laat de vrucht van de prediking van uw woord dan zijn een wandel u de Heere toegewijd, een wandel in de weg van uw getuigenissen, een wandel, Heere, waarin gij verheerlijkt wordt, waar ook iets van uit mag gaan op het leven van de wereld rondom. Schenk gij uw volk en kinderen dan opnieuw de leiding en de bekwaammaking en de genade van de Heilige Geest. Want, ach Heere, ook na ontvangen genade is er van al de uwe niet één die in eigen kracht kan staan en gaan. En ze kunnen alleen maar gaan als gij hen doet wandelen in de weg van uw woord. En als gij hen gewilligheid en gehoorzaamheid en genade schenkt. Heere, want al die dingen zijn er niet. Ze zijn er niet. ook in het leven van uw volk niet. Er mag een begeerte naar zijn en er mag een beginsel van zijn, maar het blijft zo vaak bij de begeerte en bij het beginsel. Maar heren, wij bidden, we smeken u, of gij uw kerk meer en meer wilt leren om te beantwoorden aan dat hoge ideaal dat gij ermee gesteld hebt. Dat uw kerk zou zijn een stad op een berg en een licht op een kandelaar en een zoutend zout in het midden van deze wereld. Denk dan aan al de uwen, heren, en bedien hen uit uw volheid. Geef dat zij steeds maar weer, leeg en arm in zichzelf, zich tot u mogen wenden om door u bediend te worden en uit u vervuld te worden. En om de schatten en gaven van Christus te ontvangen in rechtvaardigmaking, maar ook in heiligmaking. Laat zo uw naam heerlijk zijn en wilt gij de verkondiging van uw woord gebruiken om ons ook in deze avond nog nieuwe lessen te leren. Ja, wilt gij die ook toepassen aan onze hart, aan ons hart en onze ziel, opdat het vrucht mag dragen, vrucht tot verheerlijking van uw naam. Wij smeken u, Heere, doe gij uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig en wilt gij alles wel maken. In de wegneming van al onze zonden scheld ons al onze misdaden kwijt, o Heere, die vol ontferming zijt. We dragen ook nu weer aan u op alle die in wegen van tegenspoed en druk geleid worden en die deswegen niet naar uw huis kunnen komen. Wees met ontferming over hen bewogen en gedenk hen en ieder in zijn of haar omstandigheden, nadat u weet dat ze van noden hebben. Wees met alle arbeid in uw koninkrijk. Wees met de verkondiging van het evangelie. Zij dat dat gebeurt in de gemeenten, het zij dat dat gebeurt op plaatsen waar geen gemeente is, waar het woord voor de eerste maal verkondigd wordt, het zij in de vorm van prediking of van het persoonlijk getuigenis. Heren, wij smeken van u of gij al die arbeid zo gebruiken wilt, dat er nog winst op gezien mag worden voor uw koninkrijk, opdat in al deze arbeid ook uw naam nog groot gemaakt mag worden, want het is toch zo dat in de veelheid der onderdanen des konings heerlijkheid ligt. En Heer, als we dan rondom ons zien, en als we dan in deze wereld zien, in ons eigen land, maar ook in andere landen, hoe klein is dan het getal van degenen die naar u vragen en die u vrezen, en hoe groot is het aantal van hen die u niet kennen en die voortleven naar het goeddunken van hun eigen hart. Hoe groot is dan het getal dergenen die blind zijn en die in de duisternis voortgaan op de weg naar het eeuwig verderf. Zij omdat ze helemaal geen godsdienst hebben, of omdat ze tevreden zijn met een valse godsdienst die niet rust op het evangelie van vrije genade. Het zij dat ze een verbasterd evangelie hebben, waarvan ze zelf geloven dat het evangelie van Christus is, maar wat er toch tenslotte van afgeweken is op kardinale punten. Heer, en zo zijn er zovelen. Zovelen in ons land en zovelen in andere landen. En als we daarop zien, wat is dan vergeleken bij de onderdanen van de vorst der duisternis, het getal van hen die koning Jezus dienen en volgen, klein. O, we weten het, er zal zijn een schare die niemand tellen kan. Er zal zijn een volk zo groot, zo veelomvattend, die zullen komen uit alle naties en tongen. Maar als wij zien op wat voor ogen is, Heren, dan is het aantal zo gering. En daarom wij smeken van u, stort uw geest uit. Laat uw geest vaardig worden en laten er velen nog tot waarachtige bekering gebracht worden. Wilt gij zelf uw eer, o Heer Jezus, bezorgen door er velen nog te trekken uit de macht der zonde en der duisternis en hen over te brengen in het koninkrijk van uw licht. Heren, wij bidden van u dat gij dit werk wilt doen en dat ge doen wilt in onze dagen en dat we het zien mogen in ons midden, maar ook rondom en overal en allerwegen, dat de Heere Jezus de koning is die regeert door zijn woord en geest en dat hij overwinningen behaalt en dat hij tenslotte alle dingen in zijn hand en in zijn macht heeft en dat hij toegang heeft tot harde, verharde en gesloten harten. En dat Satan de nederlaag moet leiden. En dat het rijk der duisternis verbroken, ja afgebroken zal worden. En dat hij zal triomferen. Heere, wilt gij uzelf die eer geven? Wilt gij geven dat er blijdschap mag zijn in de hemelen over zondaren die zich bekeren? Wilt gij zo de komst van uw rijk verhaasten en bespoedigen en in glorie regeren, o Heere? Wij smeken u dat gij uw geest ook wilt vaardig doen zijn over uw kerk, opdat uw volk en kinderen verdiept mogen worden in de kennis van uw woord, verdiept in de kennis van de Heere Jezus Christus, gesterkt tot een wandel die is tot verheerlijking van uw naam, opdat de specerijen mogen uitvloeien en opdat uw naam groot gemaakt mag worden in het leven van uw volk. Heere, vergeef onze zonden en hoor onze beden, niet om enige gerechtigheid in ons, maar alleen om het volbrachte werk van de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. Amen. We zingen de 32e psalm, het eerste en het vierde vers. 32 vers 1 en vers 4. Deze dienst dan is een dienst ter nabetrachting op het heilige avondmaal. De Heer heeft zijn volk vanmorgen de gelegenheid geschonken om bij brood en beker zijn dood te verkondigen en om aan de tafel des Heren te zien wat de Heere gedaan heeft in zijn bitter lijden en sterven om hen van de vloek der zonde te bevrijden en hen weer tot God te brengen. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij heeft zichzelf vernederd tot in de dood. Zijn lichaam laten verbreken, zijn bloed laten vergieten om op deze wijze zondaren met God te verzoenen. Was u aan de tafel deze morgen? Hebt u dat sacrament mogen vieren? Heeft de Heer u iets doen zien van dat verlossingswerk dat Christus heeft teweeggebracht? Van die zondaarsliefde die in de tekenen van brood en wijn zichtbaar worden? Hebt u iets mogen zien van de rijkdom van Gods genade voor schuldigen? Of bent u niet aan de tafel geweest? Zo niet, wat was daar dan de reden voor? Bent u zich dat bewust en geeft u zich daar ook bewust rekenschap van? De avondmaalganger moet zich rekenschap geven van de motieven en van de redenen waarom hij aanging. Hij moet zich rekenschap geven ook van de vrucht die er al of niet geweest is. Maar ook degene die niet is aangeweest, die heeft zichzelf rekenschap te geven van de redenen waarom hij niet ging, waarom hij niet kon gaan, of wat dan ook de oorzaak was. Wat was de reden? Was het omdat er geen band aan de Heere is? Bent u zich dat inderdaad bewust, dat er geen band aan de Heere is, dat u een vreemdeling van de genade bent, wel lid van de kerk, wel kerkganger, wel misschien belijdend lid van de kerk, maar toch zonder waarachtige band des geloofs aan de Heere? Terwijl er nog altijd een band is met de zonde en met de wereld, hebt u dan nog nooit oog gekregen voor de noodzakelijkheid van het lam en voor de waarde van het bloed van het lam? Och, als dat zo is, dan bent u in levensgroot gevaar. Want als het zo met u staat, dan, u bent op reis naar de laatste dag van uw leven, u bent op reis en we zijn allen op reis naar de rechterstoel. En hoe spoedig kunnen we opgeroepen worden om voor die rechterstoel te verschijnen. Maar als het zo is dat we geen band aan de Heere, maar wel een band aan de wereld en de zonde hebben, dan kan het niet bestaan, dan is het onmogelijk dat wij langs die rechterstoel heen kunnen om binnengelaten te worden in het koninkrijk der hemelen. Dan sluit de Heere ons uit, want onze zonde en ons ongeloof sluiten ons nu al uit. En dan is het niet mogelijk voor zulken om straks aan te zitten aan het avondmaal van de bruiloft des lams. Daar zouden ze niet passen, want ze zijn nooit met God verzoend en hun hart is nooit door genade vernieuwd. En daarom, als u nog in die omstandigheden bent, maak dan haast. Stel het dan niet weer uit. Want we weten toch niet hoe lang we het zouden kunnen uitstellen. Maar uitstel is tenslotte ons ingefluisterd door de vorst der duisternis, die ons toch weer wijs maakt dat we nog tijd hebben. Terwijl de Heere zegt: heden, zo ge zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Of was u niet aankomen aan de tafel en veroorzaakt door andere redenen? Was het omdat u geen vrijmoedigheid had? Omdat u te vreesachtig bent? Omdat de stap te groot is? Terwijl u toch mag zeggen dat u de noodzaak en de waarde van dat bloed ziet. Zij het dan niet voor uw eigen hart en leven persoonlijk toegepast, maar U bent er toch wel zo van overtuigd dat dit noodzakelijk is en dat dit ook in uw leven een plaats moet krijgen, dat ook u moet leren achter dat bloed te schuilen. Mag u zeggen dat uw hart er toch naar uitgaat en dat het uw stille verzuchting is dat de Heer het ook in uw leven zal toepassen? Maar was u intussen bevreesd om te nemen wat u niet gegeven is? Dat is zeer wel mogelijk. Hoewel, deze redenering wordt ook wel als een vroom excuus gebruikt. Hoewel, het kan ook echt zijn. Zo komt het voor in het leven van oprechte zielen. Zielen die oprecht gemaakt zijn. Zo komt het voor in het leven van mensen die door de Heere open ogen gekregen hebben en die iets van de werkelijkheid van hun nood hebben leren zien en die ook begeerte gekregen hebben naar dat heil in Christus, die het uit de verte aanschouwen en die er ook wel naar uitgaan en die er om zuchten en om worstelen, maar die bevreesd zijn om het te eigenen, om het zich toe te eigenen. Onze Dordtse leerregels spreken tot zulken en tot zulken wordt gezegd dat zij maar moeten wachten. Rijkhalzend uitzien naar de tijd van overvloediger genade. Laat de Heere niet los, blijf daar liggen aan de troon der genade, aan de voet van het kruis, om met de Heere te worstelen, hem te smeken, tot het hem behaagt om u vrijmoedigheid, licht, zicht te geven op dat heil waar uw ziel naar hunkert. En u die vanmorgen wel aangegaan zijt, tot u in het bijzonder komt de boodschap van de woorden van onze tekst. Dat is een woord voor iedereen, want de Heere spreekt tot heel de gemeente, zoals hij sprak tot het hele volk Israël, maar dat heeft toch een bijzondere spits op degene die het sacrament des Heren hebben waargenomen. Het voorschrift van onze tekst heeft nauw verband met datgene wat de Heren in het hele hoofdstuk Exodus 12 heeft ingezet omtrent dat paaslam. U weet, er was dat paasfeest dat toen in die laatste nacht van Israëls verblijf in Egypte ingezet werd. Maar wat Israël moest onderhouden, ook als ze uit Egypte waren uitgetogen, elk jaar weer op de 14e van de maand Nisan moesten ze dit gebeuren gedenken. Dan moesten ze dat paaslam slachten en dan moesten ze het vlees van het lam eten, tezamen met bittere kruiden en daar letten we dan vanavond bijzonder op, met ongezuurde broden. Eigenlijk waren het oorspronkelijk twee feesten. Op de 14e van de maand Nisan moest het paaslam geslacht en gegeten worden. En op de 15e tot en met de 21e van die maand was het feest van de ongezuurde broden. Maar de Heere heeft die twee feesten aan één verbonden. Door voor de 14e, voor die eerste dag, die dag van het paascha, van het paasoffer, ook voor te schrijven dat ze ongezuurde broden erbij moesten nemen. Op die eerste dag begon het al. En dan moesten ze dat voortzetten van de 15e tot de 21e dag. Moesten ze ongezuurde broden eten. God heeft zo deze twee dingen aan elkaar verbonden. En wat wil dat dan zeggen? Wat is daar de betekenis van? Wat is de boodschap voor toen en voor nu? Wel, voordat we die boodschap in nieuwtestamentische termen onder woorden willen brengen, wil ik u eerst nog even iets van die achtergrond laten zien en van de omstandigheden waaronder die zuur ongezuurde broden moesten gegeten worden. Dat heeft de Heer hier ook voorgeschreven. We hebben het met elkaar gelezen en het staat ook op andere plaatsen in de schrift. Wat betekent het eigenlijk, ongezuurde broden eten? Wat zijn dat voor broden? Dat zijn broden waarin geen gist, geen zuurdeeg of zuurdecem verwerkt is. En omdat er geen zuurdeeg of gist in verwerkt is, is het deeg niet gerezen. En de koeken die van dat ongerezen deeg gebakken worden, zijn platte koeken. En dat is wat de Heere ze voorschrijft. Geen gerezen deeg, maar ongerezen en daar brood van bakken. En die broden eten. Dat betekent dan ook, en zo heeft de Heere dat ook duidelijk aan Israël bekendgemaakt via Mozes, dat in de dagen voordat het Pascha gevierd moest worden, alle zuurdeeg en alle oud brood uit de huizen verwijderd moest worden. De Israëlieten moesten dan nauwgezet op inspectie. Ze moesten het hele huis onderzoeken, de kamers en alle andere vertrekken in het huis, want er mocht, zo zei de Heere, niets overblijven van het oude brood of van zuurdesem. En ze moesten dan overal zoeken, in alle hoeken en gaten van het huis, in laden en kasten en op de zolder en in de kelder. Overal moest nauwkeurig geïnspecteerd worden, er mocht geen hoekje worden overgeslagen. Alle oude brood moest worden opgespoord en het moest bijeen verzameld worden en dan, zo zegt de Heere, met vuur verbrand worden. Maar waarom? Wat heeft dat nu te betekenen? Wat maakt het nou uit of er ergens een brokje oud brood ligt of dat er ergens nog een stukje gist en zuurdesem overblijven? Ach, de Heere heeft Israël op deze manier willen imprenten dat als ze nu uit Egypte gaan in deze nacht, dan moeten ze alles van Egypte achterlaten. En dat gaat toch gebeuren. Ze gaan uit Egypte. Ze zijn er 430 jaar geweest. Ze hebben naar allerlei ellende en verdrukking en nood meegemaakt. Uit die nood hebben ze tot God geroepen. En vannacht gaat de Heere hun gebed verhoren. Vannacht gaat de Heere de deuren der gevangenis openzetten. Ze mogen vertrekken. En dan komt er een scheiding. En de Heere bedoelt dat die scheiding voorgoed zal zijn. En dat die scheiding totaal zal zijn. Scheiding was er eigenlijk al. En die was ook al zichtbaar geworden. Toen die Israëlieten, in tegenstelling tot die Egyptenaren, dat bloed aan de deurposten sprenkelden. Dat was al scheiding. Dat was al onderscheid. Dat was al separatie. En toen die engel dat bloed zag, toen ging hij hen voorbij en hun huizen, terwijl hij de huizen van de Egyptenaren binnenging en daar de eerstgeborenen doodde. Zo was er al onderscheid, zo was er al een zekere scheiding. Maar die scheiding moet doorgetrokken worden. Die scheiding moet totaal worden. Die scheiding moet volkomen zijn. En daarom als Israël nu uit Egypte gaat, dan moeten ze alles wat van Egypte is en alles wat bij Egypte hoort achterlaten. En de Heere wil dat op een zichtbare manier in het leven van Israël manifesteren, tonen, door hen te zeggen dat ze dan ook het oude Egyptische brood, wat in Egypte is klaargemaakt, dat ze dat achter moeten laten, dat ze zich daarvan moeten bevrijden en dat ze het met vuur moeten verbranden. En daarmee toont de Heere aan, en nu kom ik eigenlijk al in de richting van het Nieuwe Testament, dat alle besmetting van Egypte en alle vuil van Egypte dat hen aankleeft en alle onreinheid van het diensthuis moet worden uitgezuiverd. Want van die besmetting en van die onreinheid is dat zuurdesem een beeld. Als Israël dan nu in deze nacht een nieuw leven gaat beginnen, als Gods verloste volk veiligheid vindend achter het bloed van het lam, dan moet dat oude leven achterblijven. Dan moeten ze gaan beginnen om die oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. En ik zei al, nu kom ik al in de buurt van wat het Nieuwe Testament ervan zegt. Want in het Nieuwe Testament gaat de Heere dit verduidelijken. Hè? Gaat hij het verklaren hoe deze dingen geestelijk liggen. Er is een gedeelte in de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs in het 5e hoofdstuk, waar de apostel zeer duidelijk zinspeelt op deze gebeurtenissen en voorschriften in 1 Korinthe 5. Laat ik u lezen dat gedeelte uit 1 Korinthe 5, waar de apostel
over deze zaken spreekt. Dan zegt de apostel, uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdeesem het gehele deeg zuur maakt? Zuivert dan de oude zuurdeesem uit, opdat ge nieuw deeg zijn moogt, gelijk ge ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. U ziet, apostel, bindt die twee ook aan elkaar, die door de Heer in Exodus 12 aan elkaar verbonden zijn. Het paaslam, ons paascha, zegt Paulus, namelijk Christus, en die ongezuurde broden, zuivert de oude zuurdeesem uit.
En dan vervolgt de apostel, zo laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdeesem, nog in de zuurdeesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Wat betekent dat dan als de Heere tot het volk Israël zegt in de woorden van onze tekst, 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten? Dan betekent dat in de termen van het Nieuwe Testament niets anders dan, niets minder dan de roep tot een heilige, een Godgewijde wandel. Dan is dat om het te zeggen in de woorden van Hebreeën 12 vers 14, jaagt de heiligmaking na, zonder welke niemand God zal zien. En dan nog één ding, in verband met die voorschriften. De Heere zegt, 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Wat symboliseren die 7 dagen? Wat is dat voor een getal? Dat is een van de symbolische getallen, een van de betekenisvolle getallen in Gods woord, 7. Het getal van de volheid. 7 dagen is een volle periode. 7 dagen is hier het symbool voor het hele leven. Al het leven dat God zijn kerk op aarde geeft, wordt hier gesymboliseerd in dat volle getal 7. En zo komt Gods volk in nieuwtestamentisch licht onder de verplichting te staan om de ganse tijd van hun leven, de volle periode over de volle lengte, ongezuurde broden te eten, de oude zuurdeesem uit te zuiveren, te leven in waarachtige heiligmaking. Ziet u hoe het verband ligt? In dit oudtestamentische hoofdstuk al heeft de Heere ze aan elkaar verbonden en ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Rechtvaardigmaking en heiligmaking. En die eenheid heeft de Heere tot uitdrukking gebracht doordat hij ze tot één feest heeft samengevoegd. Het eten van het Pascha en het eten van die ongezuurde broden. En ze zijn allebei onmisbaar. Allebei. Zonder dat bloed, wat zou er gebeurd zijn in die huizen van die Egyptenaren, van die Israëlieten? Wat zou er gebeurd zijn als het bloed er niet aangebracht was op de bovendorpel en de beide zijposten? Gewis, de dood zou zijn gekomen. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Zo zegt de Heere later tot het volk Israël in de woestijn. Zonder bloedstorting geen vergeving. Zonder dat we schuilen leren achter het bloed van het lam, zijn we een prooi van het eeuwig verderf. Het is nodig om te vluchten tot dat lam. Het is nodig om dat bloed in zijn reddende kracht te leren kennen. Het is nodig om ons tot de troon van Gods genade te begeven met de ootmoedige belijdenis en erkentenis van onze schuld. Om te doen wat de dichter van de 32e psalm deed. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Want in die weg wil de Heere de zonde bedekken en wegnemen en de weldaad van de vergeving schenken. Het is nodig om rechtvaardig verklaard te worden door God op grond van het bloed van zijn Zoon. Want zonder dat rechtvaardigende werk des Heren staat de mens alleen in het gericht, zonder bedekking, zonder schuilplaats. Maar het is evenzeer nodig om die weldaad van de heiliging te ontvangen. Wat zou er gebeuren als de Israëlieten die ongezuurde broden niet aten? wat zou er gebeuren als ze toch maar rustig doorgingen met het oude zuurdeeg te eten en zich niet te bekommeren om dat voorschrift van de Heere en deze bepaling van de Heere te verachten? Wat zou er gebeuren als ze, hoewel de Heere gezegd had dat ze ongezuurde broden moesten eten, toch gezuurde broden zouden eten? Dan zou er hetzelfde gebeuren als wanneer het bloed niet was aangebracht. Kijk maar in vers 15, het wordt herhaald ook in een van de volgende versen. Want wie het gedecemde eet, van de eerste dag af tot op de zevende dag, die ziel zal uitgeroeid worden uit Israël. Gemeente, als we niet kennen dat schuilen achter het bloed, als we niet kennen de weldaad van de wegneming van ongerechtigheden, als de Heere Jezus niet voor ons staat, om zo te zeggen, staan we alleen blootgesteld aan het gericht. Maar als wij niet leren wandelen in heiligheid en oprechtheid in ons leven, als de heiligmaking door ons niet betracht wordt, dan staan we aan hetzelfde gevaar bloot. Want zonder heiligmaking zal niemand God zien. Die ziel zal uitgeroeid worden uit haar volken. Zonder het bloed gaat de mens verloren. Maar zonder dat hij ongezuurde broden eet, gaat hij ook verloren. Beide zijn nodig, beide zijn onmisbaar, beide zijn door de Heere verplicht gesteld in het leven van zijn volk. En wie dan zalig wil worden, kan alleen maar zalig worden langs deze weg, langs de weg van geloof in het verzoenend offer van Christus, langs de weg van bekering, dat is van het uitzuiveren van de oude zuurdeesem. En dat is met name een voorschrift en een belangrijk voorschrift voor diegenen die achter het bloed hebben leren schuilen. Voor diegenen bijzonder komt deze klemmende eis: 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. De verplichting om nu het Egypte te verlaten. En alles van Egypte en de zuurdeesem, de besmetting, de onreinheid van Egypte vaarwel te zeggen. En om in een nieuw, Godgewijd leven te wandelen. Ja, speciaal zij die iets hebben mogen kennen van het genieten van de Heere Jezus Christus in zijn lijden en sterven. Zij speciaal staan onder die roeping. Zuivert dan de oude zuurdeesem uit, opdat ge een nieuw deeg moogt zijn. Het volk des Heren, tot hem komt de roep des Heren, om te wandelen waardiglijk het evangelie van Christus, waarmede zij geroepen zijn, om de zonde te ontvluchten, om met de wereld niet meer van doen te hebben, om een volk te zijn met een nieuw hart, een volk te zijn met een nieuwe toewijding, een volk te zijn met een nieuwe wandel. Bent u al gewillig gemaakt om dit voorschrift van de Heere van harte te gehoorzamen? Heeft de Heere u al gewillig en bereid gemaakt om voortaan voor hem te leven? Dat beleiden we toch als een van de werkzaamheden van de Heilige Geest in het leven van zijn kinderen? En u moet eens zien, en binnenkort hopen we daar met elkaar over na te denken aan de hand van de eerste zondag van de catechismus. Dat zegt de catechismus van diegenen die dat kennen ook in hun leven, met name van dat schuilen achter het bloed en dat bevrijd zijn, dat losgekocht zijn door het bloed van het lam. Zij zijn het die door de geest bearbeid worden, niet alleen ten aanzien van hun persoonlijke aandelen in Christus en daarvan de verzekering ontvangen, maar ook door diezelfde geest zo bearbeid worden dat ze gewillig gemaakt worden. En dat dat het diepste verlangen van hun leven gaat worden om voortaan voor hem te leven, aller zonde vijand te zijn en tot al het kwaad en de ongerechtigheid te zeggen heen en uit, omdat ze een ander doel, een andere meester, een andere God hebben leren liefkrijgen en dienen. Daarom zijn ze gewillig gemaakt om dat zuur dezen uit te zuiveren en ongezuurde broden te eten. Onthoud dat zonder heiligmaking zal niemand God zien. Zonder Christus kan een mens niet behouden worden. Maar die Christus is niet alleen nodig om vergeving van zonde te ontvangen. Die Christus is ook nodig om een nieuw leven te leren leiden. Die Christus is ook nodig om in een nieuw godzalig leven te wandelen. En daarom, in deze nabetrachting spreek, wil ik het zo zeggen. Avondmaal vieren dat niet gevolgd wordt door het eten van ongezuurde brood. En u begrijpt wat ik ermee bedoel. Dat is een avondmaal vieren dat voor God geen waarde heeft. En voor de ziel ook niet. Als we dan toch de zonde nog vasthouden. Al is het maar een paar zonden. Al is het maar een enkele boezemzonde. En als we niet van de Heere genade en kracht begeren om daarmee te breken, dan heeft die avondmaalsgang voor onze ziel geen waarde en voor God geen waarde. Als we denken dat we aan de tafel des Heeren kunnen aanzitten en toch ook daarna nog weer aan de tafel der duivelen, zoals de apostel het zegt aan de Korintiërs, dan heeft die avondmaalstafel geen waarde. Dan scheiden we wat de Heere heeft samengevoegd. Dan proberen we te schuilen achter het bloed, maar voor dat andere voorschrift maken we ons geen zorgen. En het eten van ongezuurde broden, dat is iets waar we geen belang in stellen. Daarom, we hebben de Heer Jezus nodig. Niet alleen voor de vergeving, niet alleen voor de weldaad van de rechtvaardiging, maar ook voor de heiligmaking. Is dat niet zo? En laat ik nu eens een beroep mogen doen op uw geweten, kind des Heren. Wat is het wat u ten diepste begeert als u eerlijk voor God bent? Wat is het wat u ten diepste begeert? Wat maakt u nog zo neergedrukt menigmaal? Wat doet u vaak in het duister gaan? Waarom is het dat er vaak nog zoveel neerslachtigheid over de ziel van Gods kinderen hangt? Wat is de oorzaak van dat? Er kunnen verschillende oorzaken zijn. Maar één van de oorzaken, zo niet de belangrijkste oorzaak van die neerslachtigheid en van die duisternis is. Dat er nog niet is die heilige, die zuivere wandel voor God. En daarom Gods kind verlangt naar de vergeving van zijn zonden. En zolang hij daar nog geen kennis aan heeft, is het voortdurend zijn gebed. In oprechte schuldbelijdenis en zonde belijdend, dat de Heere die zonde weg wil nemen. Dat de Heere die zonde vergeven wil. Dat de Heere die ongerechtigheden bedekken wil. Maar het is ook zijn gebed, dat de Heere niet alleen zijn zondige daden weg wil nemen, maar dat de Heere zijn zondige hart is zo wil vernieuwen en zo wil veranderen, dat hij waarlijk mag. De Heere mag lief hebben. Dat hij waarlijk voor de Heere mag leven. Het wordt zijn begeerte om God groot te maken. En dan voelt hij, en dat zei ik, dat is zijn neerslachtigheid en dat is zijn duisternis. Dan voelt hij hoe hij daarin tekort komt. Dan voelt hij hoe het hem een onmogelijkheid is om in oprechtheid voor de Heere te leven. En dat hij zo vaak nog zichzelf zoekt en nog zo vaak zichzelf op het oog heeft. En dat hij zo vaak nog achterblijft en toch weer die oude zuurdeesem eet. Hij weet dat er nog zoveel zonden zijn overgebleven. En hij leert zich ervoor schamen. En die wetenschap wordt een drukkende wetenschap. Dat kruis, dat wordt inderdaad een drukkend kruis. Hij voelt van binnen leedwezen. Dat hoewel hij begeert om God groot te maken, het zo vaak nog zo is dat in plaats van de Heere groot te maken, hij zijn eigen grootheid en eer zoekt. En hoewel hij tijden kent dat hij zijn zonde beweent, hij toch aan de andere kant ook moet zeggen in eerlijkheid, dat hij zo vaak nog de zonde toch weer doet. Hij haat de zonde inderdaad, en toch valt hij erin, en toch begaat hij ze weer. Hij heeft God lief, en toch geeft hij die God niet heel zijn hart en al zijn krachten. Hij is bang van de wereld, en toch gaat hij steeds weer in de wereld. Hij weet dat de gemeenschap, de vriendschap der wereld hem een vijand Gods maakt en hem de vrede met God berooft en de gemeenschap met de Here verduistert en vertroebelt. En toch zwerft hij zo menigmaal nog af. Hij weet wat het kwaad tenslotte berokkent en toch valt hij in het kwaad. Ach, hij kan God niet dienen naar de lust van zijn hart. En wat krijgt hij dan, die zaligmakende Heere Jezus, nodig? Niet alleen voor de vergeving van zijn zonde, maar ook voor de vernieuwing van zijn leven. En wat wordt dit gebod van de Heere om ongezuurde broden te eten, voor hem dan ook een heilig gebod? En wat zou hij begeren om inderdaad van alle zuurdeesem verlost te worden en Gode wel behagelijk te leven? Wel, dat is de heilige roeping. En laat dat ons ook maar in de engte drijven. Laat dat ons ook maar uitdrijven tot die algenoegzame en volkomen zaligmaker. Want dan staat er van hem geschreven dat hij ons geworden is tot een volkomen verlossing. Tot wijsheid van God, rechtvaardigheid en heiligmaking. Zuivert die zuurdeesem uit en eet ongezuurde broden. Maar wat is dan die zuurdeesem? Laten we daar eens wat meer op ingaan. De schrift geeft ons daar aanleiding toe. En het is leerzaam om de schrift in dit opzicht te lezen. En te zien over wat voor zuurdeesem de schrift zoal spreekt. De Heer Jezus spreekt een paar maal over de zuurdeesem. Hij heeft het over de zuurdeesem van de Farizeeën en van de Sadduceeën. Dat zegt hij in Matteüs 16 vers 6. En Jezus zeide tot hen: zie toe en wacht u van de zuurdeesem der Farizeeën en der Sadduceeën. Nou, het is duidelijk dat hij hier met die zuurdeesem van Farizeeën en Sadduceeën bedoelt de leer van de Farizeeën en van de Sadduceeën. Wat is dan dat zuurdeesem van de Farizeeën? U weet, de Farizeeër was de formalist. Dat was de man die een eigen gerechtigheid bezat. Dat was de man die rechtvaardig was bij zichzelf. Oh, het was een zeer godsdienstig mens. Het was een nauwgezet mens. Hij moest van vrijzinnigheid niks hebben. Hij was stipt, hij was orthodox. Maar hij vertrouwde niet op de enige grond die in Christus gelegen is, maar hij vertrouwde op andere gronden. Hij vertrouwde erop dat hij de rechte afstamming had. Hij was tenslotte Abrahams zaad, niet waar? Hij was toch een kind van het verbond. En bovendien, als een kind van het verbond, had hij nauwgezet geleefd en gevraagd steeds weer wat de wil des Heren in zijn leven was. Hij was nooit aan buitensporigheden zich te buiten gegaan. Hij had altijd erin getogen, net leven geleid, was godsdienstig geweest. Wat moest hij nog meer? Wat ontbreekt hem dan nog? Bovendien, deze Farizeeër was een mens die veel deed om van de mensen gezien te worden. En die zijn godsdienst ook voor de mensen demonstreerde. Wacht u, zegt de Heere Jezus, voor zo'n leer. Wacht u voor deze zuurdeesem. En hoewel er dit woord van de Heere, deze waarschuwing van de Heere staat, zijn er toch veel christenen die op die zuurdeesem van de Farizeeën kauwen. Er zijn er ook heel wat in het christendom die toch op zichzelf betrouwen. En bij zichzelf betrouwen dat ze rechtvaardig zijn. En die dat doen op grond van uiterlijke dingen. Die dat doen op grond van het feit dat zij de zuivere afstamming hebben. Want zij zijn ook kinderen des verbonds. En ze maken dan van dat verbond een grond voor hun hoop voor de zaligheid. En ze maken van wat zij doen en van hun ijver en van hun activiteiten en van wat zij bezitten en gedaan hebben een grond. Dat is dat geslacht waarvan Spreuken zegt, een geslacht dat rein is in eigen ogen. Maar dat van hun drek niet gewassen is. Rein in eigen ogen, want ze geloven toch, en ze doen toch, en ze gehoorzamen toch, en ze... En daar hebt u alweer het vertrouwen op wat ze zelf zijn. De formalist, de geveinsde, die niet door de enge poort zijn binnengegaan, maar die over de muur geklommen zijn. En die dat een makkelijker weg vonden. En die de weg van Christen in de Christenreis te moeilijk en te zwaar vonden. En die zich een eenvoudiger, makkelijker weg hebben uitgekozen. Die zijn er. En die zijn er ook in de kerk. En die zijn er ook aan de avondmaalstafel. Mensen die in een vals vertrouwen leven. Mensen die geen grond hebben in het volbrachte werk van Christus, al roemen ze in hem met de lippen. Maar hun hart is ver van hem, want ten diepste steunen ze op zichzelf. Ze hebben nog niet geleerd alles schade en drek te achten om de uitnemendheid van de kennis van de enige borg en zaligmaker. Wacht u voor de zuurdesem van eigen gerechtigheid. En misschien moet het ook wel zo zijn dat er in ons midden, dat de avondmaalgangers in ons midden ons zich nagaan of er die zuurdesem toch in hun hart is. Of ze misschien toch steunen, heimelijk of bedektelijk, op iets wat ze in zichzelf zijn, wat ze zelf hebben. Mensen die misschien een schijn van rechtzinnigheid hebben. Mensen die misschien een gedaante van godzaligheid hebben. Mensen die misschien in een roep van deugdzaamheid staan. En die zichzelf ook deugdzaam en rechtvaardig vinden. Maar die nog nooit geleerd hebben als een arm verloren mensenkind alles uit handen te geven. Om op de Here en op zijn gerechtigheid alleen te vertrouwen. Zuivert die zuurdesem van het fariseïsme uit. En ook die zuurdesem van de Sadduceeën, zo zegt de Heer. De Sadduceeërs, dat waren heel andere mensen dan de Fariseeërs. Dat waren de vrijdenkers, de vrijzinnigen, de rationalisten. De mensen die wel geïnteresseerd waren bij de leer, maar tot op zekere hoogte alleen. En die de leer beschouwde als iets waar ze over konden spreken en konden debatteren. De Sadduceeën waren meesters in het debat. En hun hele godsdienst bestond in debatteren. Ze konden niet spreken over wat de ziel beleeft in de verborgen omgang met God. Maar ze kunnen wel spreken over allerlei problemen die aan de theologie eigen zijn. En daar kunnen ze met genoegen over spreken. En ze willen graag allerlei moeilijke punten opwerpen en moeilijke vragen stellen om daar met hun rationalistische kijk over te denken en te spreken. En vooral zijn Sadduceeën gekenmerkt door het feit dat zij niet zo benauwd en niet zo bekrompen willen zijn. Ze willen ruim denken. Ruim denken. En ik geloof dat ik weer moet zeggen, op dit zuurdesem van het sadduceïsme zijn ook veel christenen aan het kauwen. Allerlei vrije opvattingen. Vrije opvattingen. Niet zo strikt en nauw gebonden binnen de gereformeerde belijdenis. Maar dat is veel breder en veel ruimer. En we moeten oog hebben voor de liefde Gods. En die liefde Gods die omvat alle mensen zo ongeveer. En zo krijgen we dat sadduceïsme dat ook binnendringt in onze kerken en dat ook in onze kerken zijn aanhangers heeft. Sadduceïsme die het niet meer zo precies nemen met de waarheid Gods En die er eerder een punt van gesprek en debat en discussie van maken, dan dat ze zich nog zorgen maken over de beleving van het heil, zoals de Heere dat heeft geopenbaard. De Heere heeft ons gewaarschuwd, zuiver dat uit. Houd u er verre van. Het kan alleen de ziel schade doen. En mijd de omgang met zulken die hier hun godsdienst in zoeken. Er is nog een ander zuurdeesem waar de Heere Jezus van spreekt. En ik zei al, het is leerzaam om in dit opzicht de schrift na te gaan. En vooral de Heere Jezus zelf is het die over die zuurdeesem spreekt. In Markus 8, vers 15. Markus 8, het 15e vers, daar zegt de Heere Jezus dit. En hij gebood hun zeggende, zie toe, wacht u van de zuurdeesem van de Farizeeën. En van de zuurdeesem van Herodes. Zuurdeesem van Herodes, wat is dat? Herodes was wat voor een man? Een wereldsman. Herodes was een vriend van de wereld, maar hij was niet onverschillig. Hij liet Johannes de Doper verschillende keren bij zich komen. En u weet hoe Johannes de Doper predikte, die spaarde hem niet. Die zei hem ronduit en rechtuit, het is u niet geoorloofd de vrouw van uw huisvrouw, de huisvrouw van uw broeder te hebben. En, wat staat er van Herodes geschreven? Dat hij Johannes gane hoorde. Johannes spreekte ernstig, Johannes spreekte eerlijk, maar Herodes luisterde graag naar hem. Hij liet hem daarom graag komen. Herodes hield van een zware preek, die eerlijk de puntjes op de i zette. En van Herodes staat ook dat hij vele dingen deed, als hij Johannes gehoord had. Er was een soort reformatie in zijn leven. Verschillende dingen die Johannes hem zei, wilde Herodes wel doen om zijn leven op dit punt te veranderen en op dat punt te verbeteren en hier wat ernstiger te worden. En toch bleef Herodes een vriend van de wereld. Hij brak niet met de zonde. Dat is de zuurdeesem van Herodes, die wel een zekere godsdienst heeft en misschien nog wel een deugdelijke en degelijke godsdienst erop nahoudt en toch een vriend der wereld blijft. En dat is nog niet uitgestorven. Die zuurdeesem vinden we. Vindt u die niet in uw eigen hart? Die zuurdeesem is zelfs te vinden onder avondmaalgangers. Moet er niet veel opgeruimd worden? Dan moeten we niet als Herodes vele dingen doen. Ach, in het vele, daar zit het niet in. Maar dat ene nodige, dat ene dat gedaan moet worden. Dat ene, als een arme zondaar, aan de voet van de Heere vallen en te smeken, Heere, vernieuw mijn hart. Buig me wil, breek me wil desnoods. En maak me gewillig om in uw wegen te gaan. En geef me kracht om aller zonde vijand te zijn. En u alleen te vrezen. Als dat er niet is, dan kouwen we op de zuurdeesem van Herodes. En dan kunnen we proberen de vriendschap met God en de vriendschap der wereld te combineren. Maar Herodes laat ons zien dat dat onmogelijk is en het eindigt in het verderf. Zuivert die zuurdeesem van Herodes uit. En dan tenslotte, en dat is de tekst die we al gelezen hebben, het woord uit 1 Korinthe 5. Waar de apostel Paulus spreekt over de zuurdeesem die uitgezuiverd moet worden. De zuurdeesem van kwaadheid en van boosheid. Dat is de zuurdeesem van liefde tot de zonde, de zuurdeesem van onverzoenlijkheid, de zuurdeesem van bitterheid, ook in onze verhouding met onze naasten, de zuurdeesem van het niet wandelen in de wegen van Gods inzettingen. Betekent dat dat je dan een grote, gruwelijke, opvallende zondaar bent? Nee, nee, de zuurdeesem van kwaadheid en boosheid kan ook gelegen zijn in het vasthouden van die ene boezemzonde. Die zonde die we koesteren, die zonde die we ten diepste lief hebben. Maar het gebod is er, zuivert die zuurdeesem uit. En 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Gemeente, is de Heere het dan niet waard om met het gehele hart gediend te worden? Denk nog eens terug aan die nacht van Israëls bevrijding uit Egypte. Ze hadden daar gewerkt, ze hadden gezwoegd, ze hadden daar slaag gekregen, ze hadden daar de ellende ondervonden. Zouden ze niet graag weggegaan zijn? Ach, ik geloof dat ze allemaal popelden, om zo te zeggen, van ongeduld, totdat het sein klonk en het bevel klonk om te vertrekken. En er was er geen één van al die Israëlieten die zich nog erom bekommerde. En die nog enige lust had om in Egypte terug te keren en erachter te blijven. Hoe komt het dan dat nog zovelen die in het diensthuis der zonde zijn, geen lust en geen begeerte hebben om heen te gaan? Is het omdat ze de last nog nooit gevoeld hebben? Is het omdat ze de stem van de drijver en de zweep van de drijver nog nooit gevoeld hebben? Is het omdat ze innerlijk eigenlijk met Egypte één zijn? O, dat God dan een breuk mag slaan tussen de ziel en Egypte. En u die God vreest en bij wie dat gebeurd is, bij wie er die breuk gekomen is, is de Heere het dan niet waard dat u hem met uw ganse hart en met uw ganse ziel zoudt liefhebben en dienen? Wat zoudt u nog in Egypte zoeken? Wat kan Egypte u nog verrijken? Wat kan Egypte u nog bieden? Wat kan de wereld nog aandragen aan uw waarachtig geluk? Immers niets. Laat u die last dan niet gaarne achter. Wat zoudt ge dan nog met de afgoden gemeenschap hebben? Is dan die God niet waard om volkomen gediend te worden? Waar kunt u dan nog in rusten? Als de Heere zich aan uw ziel geopenbaard heeft, als hij in beginsel zich met u ingelaten heeft, als hij u opgezocht heeft in het diensthuis der zonde, als hij uw gekerm heeft willen horen, als hij uw geschrei heeft willen opmerken, en als de Heer in beginsel verlossing heeft getoond en zijn weg der verlossing heeft geopend, en als hij in beginsel zijn zoon heeft dierbaar gemaakt, en als u iets hebt mogen zien van de rijkdom van zijn verlossing, wat zoudt u dan toch nog terugkeren naar Egypte? Zuivert die zuurdeesem uit. En wees gewillig om dat dierbare bevel van de koning van Israël te volbrengen. Eet ongezuurde broden. Laat die zuurdeesem van fariseïsme en sadduceïsme, de zuurdeesem van Herodes en van de kwaadheid en van de boosheid, toch achterblijven. Het hoort niet mee te gaan op weg naar het beloofde land. Het kan Kanaan toch niet binnengaan, want daar heeft de Heere zijn volk volkomen gereinigd en geheiligd. O, smeek van die God genade om alles wat van Egypte is in Egypte achter te laten en het niet mee te torsen. Er staat in de schrift dat waarschuwende voorbeeld van Israël. Want ik geloof dat in deze nacht ze alle bereid waren om zo snel mogelijk te vertrekken. En toch helaas, je ziet dat ze de besmetting van Egypte toch aan zich hebben. Ze verlangen toch nog terug naar de uien en de komkommers en de vissen van de Nijl. Er zijn momenten in het leven dat het volk van pelgrims op weg naar het beloofde land zich een hoofd opwerpt om terug te keren naar het gevangenhuis. Hoe dwaas, maar het is naar het leven getekend. Het is de werkelijkheid waarvan Gods kind ook zo menigmaal moet zeggen, ja, zo bevind ik mijzelf. Mijn ogen geopend voor de heilgeheimen van Gods genade, voor het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. En toch bevind ik in mezelf nog altijd die trek naar het diensthuis der zonde. Ik kan God niet dienen zoals hij gediend wil wezen, zoals ik in mijn beste ogenblikken het ook begeer. Zuurdeesem kleeft nog in de zomen van mijn kleed. God geven dat we genade ontvangen om er volkomen mee te breken en hem toe te behoren, opdat we een nieuw deeg mogen zijn. Is er die hartelijke betrekking op de Heere?
die begeert om dicht bij hem te leven, om bij hem te schuilen, wees werkzaam met dit voorschrift. En als het u voor de onmogelijkheid plaatst opnieuw, om een nieuw deeg te zijn, als het u voor de onmogelijkheid plaatst om zelf dat zuurdeesem te verwijderen, als het u voor de onmogelijkheid plaatst om inderdaad ongezuurde broden te eten, laat dan dit gebod des Heren u uitdrijven tot die enige zaligmaker die zijn volk gegeven is tot rechtvaardigheid en heiligheid. Amen. We zingen uit Psalm 119 het 87ste vers. Het is tot u, o Heere, dat wij mogen komen, ook aan het einde van deze dienst. Nadat wij uw woord, uw goddelijk woord, hebben mogen beluisteren. Wij smeken u, Heere, wilt gij het heiligen aan ons hart en wilt gij het vruchtbaar maken in ons leven. U weet, Heere, wie we zijn. U weet ook hoe en wie uw volk en kinderen zijn. U weet, o God, hun zwakheid. U weet hun onmacht. U weet hun ellende, u weet het inwonend verderf, u weet de zonde die steeds weer in hun leven zo macht blijkt te zijn, u weet het alles, Heere, en daarom er staat ook voor hen met name geschreven dat ze de zuurdeesem moeten verwijderen en ongezuurde broden eten. O Heere, wilt gij dat woord op hun hart binden en wilt gij het dit heilig gebod zulk een betekenis in hun leven geven, dat ze van u begeren de genade van uw geest, om zo door uw geest Christus gelijkvormig gemaakt te worden, om een nieuw deeg te zijn en om in de goede werken te leren wandelen, in de ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Heere, leg die keus in het hart. Ach, die keus ligt in het hart van al uw volk en kinderen. Maar die keus moet vernieuwd worden. Die begeerte moet versterkt en vervuld worden. Ach, Heere, denk dan aan uw volk. En geef dat ze met deze dingen ook na de avondmaal zondag veel werkzaamheden mogen hebben. En dat zij de toevlucht mogen nemen tot die enige zaligmaker die zijn volk tot een volkomen verlossing gegeven is. Heere, geef gij ons alle te verstaan wat nodig is. Wilt gij ons vergezellen op de weg des levens. En wilt gij ons uw woord meegeven op die weg. Ja, laat uw woord ingang vinden in onze harten. Degene die u niet kennen. Heere, geef dat zij u mogen zoeken. Degene die menen u te kennen en u niet in oprechtheid kennen. Ontdek hen aan hun zelfbedrog. Heere, wilt gij geven dat ons werk in waarheid mag zijn en dat waarheid in het binnenste gevonden mag worden en wilt gij uzelf zo verheerlijken, o God, doe ons tot u vluchten. met de bede in het hart of gij ons bewaren wilt voor die oude zuurdeesem. Met de bede in de ziel of u ons er volkomen van verlossen wilt. En dat wat Egypte is en bij Egypte hoort ook in Egypte mag achterblijven. Denk, o God, aan een ieder onze nadat u weet dat we nodig hebben. En wilt gij ons bewaren voor de zonde. Bewaren voor een onverzoende dood. Bewaren voor alle rampen en gevaren. Bescherm ons onder uw hand. En als de tijd komt dat we voor u moeten verschijnen, o God, en dat kan spoedig wezen. En het zou kunnen zijn dat een uit ons midden, of misschien wel meerdere, ach u, we weten de dag van onze dood niet, spoedig voor uw rechterstoel moet staan. Laten we dan toch niet onvoorbereid opgeroepen worden. Geef dat daarom de klem van het woord mag wegen op ons hart en dat het ons uit mag drijven tot u. We hebben vandaag het woord des Heren weer gehoord. Heden, zo zegt ge, zo ge mijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Laten we ons dan laten leiden, o God, tot de kennis van uw waarheid. Bedien ons uit uw geest en vergeef ons al onze zonden, ook de zonde van deze dag, ook de zonde in het heiligdom bedreven, de zonde in prediking, de zonde in luisteren, de zonde ook aan uw tafel. O God, verzoen alle zonden, neem weg al onze ongerechtigheden en was ons in uw dierbaar bloed. O Heere Jezus Christus. Amen. We zingen Psalm 99, het laatste vers. Uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.